Audio test. Audio. Goedemiddag allemaal bij deze bijeenkomst over de regionale energiestrategie 1.0. We hebben vorig jaar het concept besproken en het gaat nu om definitief vaststellen van die regionale energiestrategie. Dat is ook het verzoek van het college dat de raad dat gaat doen. Het is een meningsvormende sessie. Dus dat is bedoeld voor het stellen van politieke vragen aan elkaar en aan het college en het uitwisselen van meningen, het voeren van debat als u daar behoefte aan hebt. U hebt ruimschoots de tijd gehad, neem ik aan, om mogelijke technische of feitelijke vragen in de voorbereiding te stellen. Ik neem aan dat u zich daarmee kunt verenigen. Er hebben zich twee insprekers gemeld. Mevrouw Kristen McGee en de heer Wouter van der Galien. Die krijgen eerst het woord. Ze hebben 3 minuten de tijd. Mevrouw McGee, mag ik u het woord geven namens de boomwachters?
Dank u wel, meneer Sietsema. Bedankt voor de uitnodiging. Geachte raad, het huidige voorstel voor de RES stelt voor om het gebruik van wind en zon voor de transitie naar hernieuwbare energiebronnen te vergroten. Ook in dit plan opgenomen als verhoging van 15 naar 30% biomassa gebruik voor elektriciteit, waarvan het merendeel vanuit het buitenland zal worden gebracht door zeer vervuilende vrachtschepen, waarvan de uitstoot niet mag worden berekend. Deze schepen vervoeren pellets gemaakt van bomen die zijn geoogst in snel afnemende bossen door heel Noord-Amerika of per trein uit Oost-Europa. Het is nu algemeen bekend dat dergelijke houtbronnen worden gewonnen uit kritiek en onzeker bos-ecosystemen, sommige oude aangooien zoals in British Columbia of Polen, om te worden verbrand in lokale energiecentrales. Het gesubsidieerde biomassabeleid van Europa en daarmee van Groningen heeft als grote schade aangericht aan enkele van de weinige overgebleven oude bossen, zoals mangrovebossen vernietigd en leefgebieden voor bedreigde diersoorten zoals bieren, vogels en amfibieën geëlimineerd. In British Columbia worden monumenteel zelfs oude goede bomen illegaal gekapt vanwege de onweerstaanbaar hoge prijzen die worden geboden voor hout voor deze wereldmarkt in zogenaamd hernieuwbaar energie. In Groningen zijn we getuige geweest van een cottage industry van biomassa-centrales, waarvan veel zonder papieren of overzicht, waardoor een ongecontroleerde vraag naar lokale houtsnippers ontstond, waarvan vele werden geoogst door het kappen van gezonde lokale bomen of door de fatale snoeipraktijken waarvan we getuigen zijn geweest in de afgelopen weken door kwerkers naar vrijwel elke straat of parkbomen in de gemeente. Deze nieuw aanzienlijk verkleinde bomen met uitgehold kronen zullen leiden aan instabiliteit, rot en honger en moeten waarschijnlijk ook worden gekapt vanwege door mensen toegebracht schade om te voldoen aan de lokale behoefte aan biomassa in planten zoals die in Kardingen, in Harens, de biotoop en voor gebruik in huizen en talloze kleine boerderijen in de hele provincie. Wij vinden het verrassend dat de hoeveelheid hout die voor biomassa wordt verkocht bij bijvoorbeeld de steenkool nog steeds niet eens door de gemeente wordt gecontroleerd en in wezen verergert dit gebrek aan toezicht de kap en intensieve mishandeling van onze bomen. We hebben gesproken met de zogenaamde treewerkers op de grond die ronduit hebben toegegeven dat ze zijn aangemoedigd om meer van deze bomen te snoeien en dat ze discussie hebben om het zelf te vervoeren en te verkopen. Dit is een gevaarlijk precedent dat ongecontroleerde schade heeft toegebracht aan ons stadsbos, een van de meest cruciale bronnen die we hebben tegen het steeds warmer en luchtvervuilender stedelijk centrum. Bomen zijn de longen van onze gemeenschappen en ze filteren broeikasgassen die de komende jaren alleen maar zullen toenemen. Wij dringen er bij deze gemeente op aan in categorisch alle plannen van houtige biomassa stop te zetten en alle installaties, kleine en groot, van Kardingen tot de Eemshaven, die plannen hebben om biomassa als energiebron te gebruiken, te sluiten. Het lijdt geen twijfel dat biomassa de schadelijke impact van de klimaatcrisis alleen maar versnelt en het heeft al geleid tot een dramatisch verlies van vogelsoorten in Groningen en heeft de immense ecosysteemdiensten van groterbomen in onze buurt beperkt. Aangezien groterbomen op een gegeven moment verdwijnen met een alarmerende snelheid. Laatste zin.
Mevrouw Bakker, laatste zin. Afronden?
Ja, laatste zin. Elke transitie die wordt geïmplementeerd met een dergelijk gebrek aan toezicht en monitoring van het daadwerkelijk gebruik is niets minder dan ecocide. Boom voor boom, dier voor dier en mens voor mens. Dank u wel.
Dank u wel voor uw bijdrage. Zijn er raadsleden die een vraag hebben voor mevrouw McGee? Dat is niet het geval. Dan geef ik het woord aan Wouter van der Galien van Jongres Groningen.
Ja, bedankt meneer de voorzitter. Mijn naam is Wout van der Galien. Ik ben 27 jaar en ik woon in Groningen. Ik ben vrijwilliger bij Jongres Nederland. Jongres Nederland heeft in elke RES-regio een jongerenvertegenwoordiger aangewezen. En ik ben vertegenwoordiger in Groningen. En ik wil het met jullie vandaag hebben over jongerenparticipatie. Jongeren zijn de toekomst en jongeren en jongwerkenden hebben belang bij toekomstbestendige RES'en. Het gaat immers om onze leefomgeving en onze energievoorziening. Uiteindelijk is het onze generatie jonge Groningers die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de plannen die nu worden gemaakt in de RES Groningen. En het overgrote deel van de energietransitie zal ook in ons werkende leven plaatsvinden. Hele belangrijke keuzes daarover die worden nu gemaakt in de Groningse RES. Dus jongeren en jongwerkenden zouden nu ook mee moeten praten en betrokken moeten worden. In de RES 1.0 is dankzij Jongres Groningen een alinea geschreven over jongerenparticipatie. Maar nu is het aan de RES-regio en ook aan de gemeenten in de provincie Groningen om die toezeggingen ook waar te maken. Vaak als je denkt aan participatie, dan is dat in de praktijk een zaaltje waarop een avond koffie of thee wordt geschonken. Waar Groningers kunnen meedenken en meepraten over energieplannen en projecten. Maar de gemiddelde leeftijd is hier helaas vaak boven de 40. En jongeren worden via hele andere kanalen bereikt. En hier moet dus ook gericht aandacht aan besteed worden. Daarnaast kunnen jongeren ook actief betrokken worden bij de gemeentelijke energieplannen. Door middel van bijvoorbeeld traineeships, stages, schoolopdrachten en jongerenraden. In de gemeente Groningen wonen alleen al ongeveer 60.000 hbo- en rugstudenten. En een groot deel daarvan is heel erg bewust bezig met duurzaamheid en de energietransitie. En het zou heel zonde zijn om al deze kennis en energie niet te benutten. Een andere belangrijke factor om jongeren bij de rest te betrekken is het voorkomen van leeglopen natuurlijk. De gemeente Groningen is een koploper op het gebied van duurzaamheid en de energietransitie. En deze energietransitie kan natuurlijk voor veel werkgelegenheid voor jongeren zorgen in het noorden. Als jongeren vroegtijdig worden geïnformeerd over deze mogelijkheden en de kansen die de RES-plannen biedt, dan is er meer kans dat jongeren ook in Groningen blijven wonen en werken. Jongres Groningen pleit voor actief betrekken van jonge Groningers bij de uitvoering en het opstellen van de RES. Op zowel provinciaal RES-niveau, maar ook op gemeentelijk niveau. Jongeren zullen actief moeten worden benaderd en betrokken bij het komen tot een breed gedragen, toekomstbestendige RES. En daarnaast moeten jongeren ook vanaf het begin al betrokken worden bij de vorming van de RES 2.0. Hierover willen we graag als Jongeres Groningen natuurlijk meedenken en meewerken. Wij zijn de eerste generatie die beschikken over de technieken om iets aan het klimaatprobleem te doen. En we zijn ook de laatste generatie die het tij kunnen keren. Dat was mijn verhaal.
Dank u wel. Zijn er vragen? Ja, de heer Brandenburg.
Ja, dank voorzitter en dank ook aan de inspreker. Voor het eerst dat ik, misschien heb ik het in het stuk niet gelezen, maar ik wist niet dat er een jongere vertegenwoordiger bij de RES zat. Leuk om zo te horen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe jij dat dan invult, dat vertegenwoordigerschap namens de jongeren. Hoe moet ik dat voor me zien? Ga je dan de boeren op scholen langs met heel veel jongeren praten? Of ja, hoe wordt dat ingevuld binnen zo'n RES?
Wij zijn betrokken als stakeholder bij de RES-groep. Dus naast bijvoorbeeld een Nexus, maar ook andere partijen, NMF, de Groninger Energiekoepel, zijn wij ook een van de maatschappelijke partijen die zijn aangesloten. Op die manier kunnen we ook onze stem laten horen. Wat wij ook doen, we hebben een groepsapp waar we ongeveer 50 Groningse jongeren in zitten. Waar wij regelmatig discussiëren over bepaalde onderwerpen die in de RES voorkomen. We organiseren één keer in de twee maanden bijeenkomsten waar sprekers komen en waar ook jongeren hun mening kunnen geven. Die we vervolgens weer terugkoppelen in de stuurgroep van de RES. En we ook via de socials, want dat zijn natuurlijk de kanalen om jongeren te bereiken, verspreiden we informatie en vragen we ook aan jongeren om hun stem te laten horen.
Dank u wel. Zijn er meer vragen? Ja, de heer Van Kesteren.
Ja, dank u wel, voorzitter.
Ik ben benieuwd, voorzitter, de jongerenres, wie vertegenwoordigen zij en van welke informatie zij gebruik maken. En zijn die jongeren die worden vertegenwoordigd door RES, zijn dat gelijkgestemden of zitten daar ook jongeren bij die wat sceptisch hebben over de RES? Want als je je breed laat informeren, dan kun je dus ook mensen of jongeren treffen die er heel anders over denken. Hoe moet ik dat zien? Wie vertegenwoordigt u en van welke informatie maakt u gebruik?
Ja, we hebben inderdaad een brede groep jongeren. Om even een voorbeeld te geven, ook het jongeren agrarisch contact in Groningen is aangesloten. En die zijn vaak wel kritisch over de RES, want het is natuurlijk, het heeft veel impact op hun land. En het land waar zij op willen boeren, de prijzen van land. Dus daar hebben we ook zeker hele kritische en interessante discussies over. Er komen zowel positieve geluiden vanuit jongeren die heel erg pro RES zijn en graag willen zien dat het juist versnelt. Maar er zijn ook altijd kritische vragen worden gesteld door de jongeren die zijn aangesloten. In principe hebben we mensen die bijvoorbeeld in de groepsapp zitten, maar ook aanwezig zijn op de bijeenkomsten, komen uit alle gemeenten in Groningen. Dus wat dat betreft een brede groep jongeren.
Dank u wel. De heer Boter heeft ook nog een vraag en dan sluiten we dit af, denk ik.
Ja, dank u wel. Dank u wel voor de inspraak. Op zich helder over de jongerenres. Maar nou hoor ik u zeggen dat dit ook goed is voor de leefbaarheid en de werkgelegenheid voor jongeren en het behoud van jongeren voor Groningen. Nou heb ik een stuk gelezen en dan zie ik over werkgelegenheid niet zo heel veel staan wat ik echt goed kan duiden. Kunt u wat voorbeelden daarvan noemen waar die werkgelegenheid gunstig beïnvloed wordt door de RES?
In de RES wordt natuurlijk allemaal afspraken gemaakt over het overgaan op duurzame energiebronnen. Dat zijn allemaal energieprojecten die hier in de provincie Groningen zullen plaatsvinden. Ook zometeen de RES 2.0 zal natuurlijk heel erg gaan over de warmtetransitie. Nou, dat is natuurlijk een enorme opgave waar enorm veel mensen en kennis en kunde voor nodig is. Dus daar is een enorme potentie voor jongeren om mee te denken en mee te helpen. En heel veel jongeren, vooral in onze groep, maar ik merk ook in mijn omgeving, zijn heel erg bewust hiermee bezig en zouden heel graag hier ook werkzaam in willen worden. Dus daar liggen enorm veel kansen voor jongeren. Dus ik denk dat heel belangrijk is dat jongeren daar dus nu al van tevoren bij betrokken worden. Omdat zij gewoon hier in Groningen ook heel veel, er zijn gewoon heel veel mogelijkheden om ook in het werkende leven daar zo meteen mee aan de slag te gaan.
Dank.
Dank u wel voor uw uitgebreide beantwoording. Dan is nu het woord aan de leden van de commissie. Mevrouw Boogaert wil graag de spits afbijten.
Ja, dank u wel. Een mooie oproep van de jongerenres en ik denk ook het terechte vragen van de collega van de VVD. Dat we ook extra aandacht moeten hebben van hoe we dan die extra werkgelegenheid kunnen creëren en hoe we daar jongeren goed bij kunnen betrekken. Voor wat betreft mijn woordvoering. In de provincie Groningen hebben we de principiële keuze gemaakt om een bod te doen, gebaseerd op de geplande gemeentelijke projecten. Waarbij iedere gemeente verantwoordelijk is voor zijn eigen projecten. Feitelijk doen we dus met deze en waarschijnlijk ook met de volgende behandeling niet veel meer dan onze gemeentelijke ambities herbevestigen. Voor de PvdA dan ook niet direct een aanleiding voor een grootse behandeling. Maar in deze nieuwe versie komen wel twee zaken naar voren waar wij veel zorgen over hebben. Ten eerste en bovenal de zorgen over de netcapaciteit. Het is niet de eerste keer dat wij deze zorg horen en uiten. Maar op eerdere momenten zijn we daarin gerustgesteld dat het nog geen probleem was zoals we elders in het land hebben gezien. Maar de informatie die we nu krijgen is deze zorg wel weer flink aangewakkerd. Voorzitter, hier ligt een principiële keuze aan te grondslag. De keuze dat zon op dak de voorkeur heeft boven zon op land. Daar waar het kan hebben we de plicht om de dakcapaciteit en andere bebouwing zoveel mogelijk te benutten. Zon op land dient als aanvulling voor datgene wat we niet in de bebouwde omgeving kunnen realiseren. En is uiteindelijk dus niet een ambitie op zichzelf. Ook al loopt zon op land in de uitvoering veelal voor op zon op dak. Maar voorzitter, het kan niet zo zijn dat de grotere projecten op land onze ambitie op dak in de weg gaan zitten of vertragen. Navraag leert dat dit het geval kan gaan zijn voor projecten vanaf 50 panelen. Voorzitter, op mijn doorzonwoning liggen 32 panelen. Ik heb dan ook grote moeite om mij voor te stellen dat deze problemen uitzonderingen zullen gaan zijn. Het vraagt niet veel verbeeldingskracht om projecten te bedenken waarbij meer dan 50 panelen geplaatst worden. De dorpscorporatie die een boerenschuur vol wil leggen, de buurtvereniging, de voetbalclub, de school. En wat gebeurt er als de straat gezamenlijk panelen aan gaat schaffen? 10 huishoudens in een blok die samen 100 panelen op hun dak leggen. Levert dat ook problemen op? Voorzitter, we vragen ons hardop af als dit soort projecten in de knel kunnen komen vanwege onze voortvarendheid in de realisatie van zonneplant, zouden we de boel dan niet om moeten draaien? Daar waar dit speelt, zon-op-landprojecten gefaseerd uit moeten voeren om zo'n zon-op-dak altijd beschikbaar te houden. Of bij zon-op-landprojecten de optie open moeten houden dat ze tijdelijk terug moeten schalen als er zon-op-dak zich melden. Ik weet dat wij niet over de verdeling van de netcapaciteit gaan, maar wij gaan wel over het vergunnen van projecten. We weten ook dat daar waar dit speelt het de kleine jongens zijn die achter het net vissen en niet de grote projectontwikkelaars. Wij vinden het in ieder geval moeilijk te verkroppen en al helemaal niet te verkopen als zon-op-dak-projecten in de wachtstand moeten vanwege grootschalige zon op land. We zitten nu nog in een vroeg stadium. Kunnen we hier niet garanties voor inbouwen in de vergunningverlening bijvoorbeeld? Een tweede zorgpunt betreft de regio. De geluiden zijn nu eenmaal dat raden zich niet eensgezind achter de ambities scharen. Wat de uitkomst hiervan gaat zijn is nog even afwachten. Maar de angst lijkt te bestaan dat de RES een stok om mee te slaan wordt in plaats van een stok achter de deur. Voorzitter, wat betekent het in de praktijk voor de gemeente Groningen en het verdere proces als de RES niet unaniem gesteund wordt? En welke rol ziet de wethouder hierin voor de gemeente Groningen? Dank u wel.
Dank u wel. De heer Van Kesteren, een korte vraag.
Dank u wel, voorzitter. Ik zou willen vragen, de Partij van de Arbeid die maakt zich terecht zorgen over die zonnepanelen op het land. Men wil koploper worden. Men gaat er dus vol voor. Betekent dat dat de Partij van de Arbeid straks geen toestemming of niet voor de RES zal stemmen als daar geen garanties voor komen?
Ik begrijp de vraag van de heer Van Kesteren niet helemaal, maar wij staan nog... Ja, mag ik wat toelichten?
Nou, ik zal hem nog even toelichten. Kijk, als de Partij van de Arbeid voor de RES zal stemmen, dan stemt men gewoon, dan gaat men akkoord met de streven naar koploperschap van de provincies en de gemeenten. Heel veel gemeenten zijn trouwens tegen. Maar goed, dan stemt u in met de... En dan is de zorg die u hier uit, is dan ook...
Helder. Als wij hier instemmen met de RES, stemmen wij in met de ambities die wij al eerder hebben vastgesteld voor klimaatneutraal 2035... Daar staan wij nog altijd achter. We weten ook dat we daar zon op dak en zon op land voor nodig hebben. Wij zeggen alleen dat het niet zo mag zijn dat we de projecten zon op dak extra gaan vertragen. Juist omdat we zo snel zijn met zon op land. In dat geval zeggen wij moet zon op dak altijd voorrang krijgen. En moet zon op land soms even wachten.
U hebt uw vraag gesteld en uw antwoord gekregen. En wij gaan verder met de volgende inbreng. Wie mag ik het woord geven? De heer Rebergen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal mijn woordvoerende verdeling uit de rest aanhouden. Dat leek me wel zo overzichtelijk. Over het opwakken van duurzame energie hebben we het afgelopen tijd al vaker gehad. En de regionale energiestrategie heeft natuurlijk een duidelijke verbinding met onze routekaart. En als we het dan hebben over opwekken van duurzame energie, dan ligt voor ons de voorkeur bij zon op daken en wind op zee. Voor wind op zee geldt afzonderlijk landelijke afspraken. Die zijn hier buiten gehouden. En als onderdeel van de RES-bod wat we doen, geldt wat we in de routekaart hebben opgenomen. 810 megawatt zonne-energie en 36 megawatt windenergie. De verdeling tussen basis, bouwsteen en ambities geeft een goed beeld van hoe dat bod is opgebouwd. Als we kijken naar het bod van Groningen, en dat hebben we eerder ook wel gezegd, dan is dat bod ambitieus in vergelijking met andere gemeenten. Voor zonne-energie hebben we voor Groningen een verdeling gemaakt van 310 megawatt op daken en 500 uit zonneparken. We zijn erg benieuwd of die verdeling aangepast kan worden aan de hand van de ontwikkeling van zonnepanelen. Die vraag hoeft nu misschien niet beantwoord te worden, maar wel als we waarschijnlijk volgend kwartaal het beleidskader zonneparken en de evaluatie van de zonnewijzer bespreken. In dit licht was het mooi bij het werkbezoek vanochtend aan Stondplein te horen dat het dak van deze panden vol zijn gelegd met zonnepanelen. En dat er nog maar veel daken mogen volgen. Het actiepunt om met het bedrijfsleven te komen met een plan van aanpak voor zon op daken past daar wat ons betreft goed in. Ook het gezamenlijk opstellen van een routekaart voor het gefaseerd aanpassen van de elektriciteitsnetwerk in de restregio is wat ons betreft erg belangrijk. De PvdA die gaf dat net ook al aan. De vraag van ons is dan ook, PvdA heeft eigenlijk ook wel gesteld van ja, lokale initiatieven, welke plek hebben die hierin? Hè? Kunnen die... Zijn die onderdeel dan van die gefaseerde routekaart? Of houden we ruimte over voor die initiatief? Als we dan kijken naar de warmtetransitie, dan is wat ons betreft de eerste stap isoleren. Warmte die niet verloren gaat, hoeven we ook niet op te wekken. In dit verband was het mooi dat we vorige week hebben gesproken over duurzaam bouwen. Maar zeker niet minder belangrijk is het gesprek met wooncorporaties over het isoleren van hun woningen. Kijkend naar het beschreven alternatief voor aardgas is het belangrijk dat de infrastructuur daarop wordt aangepast. Het is daarom goed te lezen dat gemeenten in de regio gaan samenwerken met netwerkbeheerders. Een belangrijk punt dat ook hier beschreven wordt zijn de zorgen over het ontstaan van energiearmoede. We hebben daarvoor vaker aandacht gehad hier in de Raad. Waar in de rest naar mijn beeld alleen naar het Rijk wordt gekeken, proberen wij met het Energietransitiefonds hier als gemeente ook een bijdrage aan te leveren. Economie en werkgelegenheid. Ja, het is een ambitieus pot wat we als regio doen. En terecht dat de ambitie wordt uitgesproken om de impact van de energietransitie op de Groningse economie en werkgelegenheid zo groot mogelijk te maken. Aangegeven wordt dat komend jaar met stakeholders aan de slag wordt gegaan om op dit thema een gezamenlijk plan op te stellen. Betekent dit dat het bij de RES 2.0 dat plan er ook ligt? Dus sluit eigenlijk ook mooi aan bij de inspreker Wout van der Galien. Jongeren die ook gaan profiteren eigenlijk van die werkgelegenheid hier in de regio. Los van dat zij ook meepraten over het RES. Als we kijken naar de participatie, dan hebben we ons daar in de afgelopen tijd mede door de moties al over uitgesproken. Tot zover.
Dank u wel. Wie wil daarna het woord? De heer Van Kesteren.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, klimaatbeleid van bestuurders zonder inbreng dan wel inspraak van inwoners is wanbeleid. Inspraak betekent in de praktijk inwoners vol voldongen feiten stellen. En het parlement functioneert als een applausmachine in plaats van als een volksvertegenwoordiging. Grootschalige wind en zon op land, waarmee men koploper wil worden, is allesbehalve in het belang van Groningen en de Groningers. Het draagvlak is bijna nul. Subsidieondernemers vullen hun zakken en rijden in dure Tesla's, het nieuwe symbool van de klimaat- en duurzaamheidsdictatuur. De gemeente Groningen loopt aan het handje van het Rijk en verschuilt zich daarachter, terwijl het gemeentebestuur en een meerderheid in deze raad ook politiek voor dit rampzalige beleid kiezen. De RES is allesbehalve groen. Duurzaam, ecologisch en democratisch. Windparken, zonneparken, zonneweiden, dat is een eufemisme. In werkelijkheid worden agrarische grond, natuurgebied en woon- en leefomgeving van mensen veranderd in ordinaire industriegebieden. Het volk wordt een rat, een windmolen, voor de ogen gedraaid.
U hebt een vraag van mevrouw Nieuwenhout.
Een vraag om toch wat meer ons bij de feiten te houden misschien. Want is de heer Van Kesteren zich ervan bewust dat windmolenparken en zonneparken heel zorgvuldig worden ingepast in het landschap? En is de heer Van Kesteren zich er ook van bewust dat zonneparken en windmolens helemaal niet per se subsidieslurpers meer hoeven te zijn, maar in feite goedkoper zijn dan heel veel andere soorten van energie, waaronder kernenergie? En is de heer Van Kesteren zich ervan bewust dat windmolenparken en zonneparken wel degelijk groen zijn in de zin dat ze hun grondstoffen al binnen 2 jaar hebben terugverdiend en dan vervolgens nog jaren te gaan hebben om groene energie op te wekken waarvoor geen CO2 hoeft worden uitgestoten te worden?
Ja, voorzitter, dat is een hele lange vraag, maar het is een GroenLinks werkelijkheid waar ik de nodige feiten tegenover stel. En ik heb al vaker gezegd dat GroenLinks zich minder obsessief zou moeten opstellen en wat groener zou moeten worden, want groen, dat zijn ze niet, links wel. En die zijn obsessief bezig met het ruïneren van het landschap, van de woon- en leefomgeving van mensen. Want het is gewoon ordinaire industrie. En dat kun je wel ontkennen dat dat niet zo is. Maar ik raad u aan, voorzitter, ik raad GroenLinks aan om eens een keer te verdiepen in een genuanceerde verhaal over windenergie, zonne-energie, biomassa. De inspreker heeft het daar net ook over gehad.
De heer Ubbens, wil u daar graag wat over vragen?
Ja, bedankt voorzitter. Ja, wat is er dan volgens u niet groen aan? De windenergie en de zonne-energie. Leg dat nog eens uit aan ons dan.
Omdat je het hele landschap volzet met chemisch afval. Want al die zonnecollectoren die in het landschap geplaatst worden, die windmolens met grote bunkers daaronder als fundering, dat is een enorme landschapsvervuiling, maar ook een grote afvalbult wordt er gecreëerd met deze industrie. En over een 20 jaar moet dat allemaal gesaneerd worden. En de projectontwikkelaars die verdienen daar flink aan. En die hebben ook een mooi deugdverhaal waar iedereen intrapt. En die vullen hun zakken, heb ik al gezegd. En die rijden in dure Tesla's rond. En dat is dan in hun ogen duurzaam. En zo verkopen ze het ook. Het is gewoon een ordinair verdienmodel. En ik begrijp niet dat een partij als GroenLinks daar gewoon ook zich voor laat lenen. Maar ja, in GroenLinks, daar zitten ook heel veel van die subsidieondernemers die zich bij deze partij aansluiten, omdat dat gewoon geld oplevert voor die mensen. Dat is,
dat is nog.
En dan zou uw voorstel dus gewoon zijn om door te gaan met CO2-uitstoot? Kort gezegd.
Nou, ten eerste, CO2 is niet schadelijk voor milieu en voor het klimaat. U loopt ook al met oogkleppen op. De oplossing van de PVV is dat je niet al die bomen kapt en in de hen steekt, maar dat je bomen aanplant. En dat je gascentrales in werking houdt. En dan krijg je een schone woon- en leefomgeving. Alleen dat kwartje is bij CDA nog niet gevallen. Maar dat gaat ongetwijfeld gebeuren. Alleen dat is een
positie, meneer Van Kesteren, is duidelijk. Wil de heer Ubbens die straks net aan vinger? Nee, we laten het hierbij.
Ik wil even mijn verhaal afmaken, voorzitter.
Ja, voorzitter, meneer Van Kesteren, uw tijd is wel op. Dus u krijgt nog één zin.
Ja. Mooi. De rest is dus contraproductief, zoals veel linksbeleid meestal tot het tegenovergestelde resultaat leidt van wat men beoogt. En de PVV zal dan ook tegen deze rest stemmen. In het belang van Groningen en de Groningers.
Dank u wel voor uw bijdrage. Wie mag ik dan het woord geven? De heer Bos, Studentenstad.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik leef in een andere feitelijke werkelijkheid dan de vorige spreker. En daarom denk ik ook dat de RES een van de middelen is om Nederland duurzamer te maken. Om onze bijdrage te leveren aan het globale klimaatprobleem. En goed dat we dit samen met de gemeentes, de waterschappen en de provincies samen oppakken. Ik wil graag een aantal onderdelen van de RES bespreken en die ga ik zo stuk voor stuk langs. Allereerst het opwek van elektriciteit. Ik denk dat een stok achter de deur is voor alle aparte gemeentes. En mijn vraag is eigenlijk, wat gebeurt er nou wanneer er in de toekomst een college zijn plannen verandert? En wat zijn we dan als RES, wat zijn we dan als instantie, als groep, wanneer we merken dat sommige mensen eigenlijk terugkrabbelen of die stok achter de deur niet zo houden? En ook wanneer wij als gemeente met ons grote ambitie, en terecht denk ik, met nog 0,37 terawattuur te realiseren, waar nog niet eens bouwstenen voor zijn. Wat als ons dat niet lukt? Wat zegt de rest dan tegen ons of tegen de wethouder? Nog even over de 0,37 terawattuur wat we nog moeten helemaal from scratch moeten realiseren. Ik denk dat dat echt een hele grote motivatie moet zijn voor ons als gemeente om door te gaan op de weg waar we nu zijn ingeslagen, maar dat met heel veel enthousiasme en energie daarin de inzet te intensiveren. Dan over de warmte, een korte vraag daarover. Er wordt aangegeven dat de warmte uit de Eems-Delta heel veel potentie heeft, in theorie, maar dat er in praktijk eigenlijk niet gebruikt kan worden. Is dat zo dat hiermee de kous volledig af is? Vraag aan de wethouder. Ik kan me voorstellen dat dit een politieke keuze is, dat we dit als RES ook besluiten. Ik kan me voorstellen dat dat misschien niet alleen bij de Eems-Delta ligt, maar ik vraag me af of hoe dat in de toekomst opgepakt wordt. Dan is er in de rest ook een stuk opgenomen wat er nodig is van het Rijk. En de zaken die daarin staan zijn heel erg begrijpelijk, maar ik mis eigenlijk een belangrijk onderdeel. En dat is een rijksbijdrage aan nationaal draagvlak. Ik denk dat er een student en stad is van mening dat er een landelijke informatiecampagne kan helpen om duidelijke communicatie te maken over het vraagstuk waar we in Nederland voor staan. Er wordt te vaak verwezen in gemeentes naar bijvoorbeeld wind op zee of zon alleen op daken, terwijl de meeste mensen hier weten dat het gaat om en-en. We redden het niet als we alleen maar zon op daken of alleen maar wind op zee zetten. En gemeentes moeten daar een steentje bijdragen. En het werkt denk ik het beste wanneer het Rijk vanuit een duidelijke communicatiecampagne hierover communiceert. En dus het lijkt me heel waardevol dat wij vanuit de RES ook dat vragen in het Rijk, zodat we niet allemaal naar elkaar gaan wijzen in gemeentes. En dan tot slot, ook dank aan Wouter, inspreker, het betrekken van jongeren. Uiteraard heel erg belangrijk en goed dat dit is opgenomen in de RES 1.0. Maar de plannen die er nu zijn klinken nog wel wat vaag en misschien ook wel is het wel wat aan de late kant, zou je misschien kunnen zeggen. Het gaat over een burgerpanel, over een jongerenadviesraad of de RES jongerenvertegenwoordiging per gemeente. Maar er ligt al een RES 1.0. Is de wethouder van plan om dit heel erg snel puur voor Groningen op te pakken, zodat we niet alleen een landelijke RES, jongeres hebben, maar ook een Groningse. Zodat ook zij kunnen helpen met met de enorme opgave die voor ons staat. Er moet nog ontzettend veel gebeuren. Wij kunnen niet wachten. Deze RES is een regionale stap en de weg is nog lang. En we verwachten van iedereen en juist van de politiek om een ambitieuze en duidelijke doelstelling. Dank u wel.
Ik heb een vraag van de heer Brandenburg.
Ja, dank voorzitter. Ja, want Studentenstad die slaat zichzelf hier in deze raad nogal eens op de borst dat zij de stem van de jongeren en de studenten vertegenwoordigt. En nu hoor ik ze pleiten voor nog een vertegenwoordiger buiten het democratisch proces wat deze gemeenteraad heet, om in de Groningen om over energieplannen mee. Vindt Studentenstad dan dat wij als volksvertegenwoordiging ons werk onvoldoende doen? Of waar komt deze roep vandaan?
Nou, voorzitter, dank van de vraag van de SP om dit verder te verduidelijken. Ik denk dat er een groot verschil is tussen een volksvertegenwoordiger, die uiteindelijk ook beslissingen maakt voor het gehele volk, en mensen betrekken bij plannen. En wanneer je jongeren, waar dit vooral om gaat, waar dit heel erg om gaat, omdat het de toekomst is van de jongeren, betrekt bij die plannen, zal dat meer draagvlak opleveren en zal dat tot betere plannen leiden. Dus wanneer je nadenkt over mensen betrekken bij de RES is het denk ik heel erg belangrijk dat dat ook jongeren zijn. En misschien wel in het specifiek een jongerenraad. En daarbij moet je je best doen om die goed te bereiken, zodat ze betrokken worden. En niet alleen maar via de gewaande paden, waardoor je vaak jonge mensen niet bereikt.
Ja, helder. Vervolgvraag van de heer Brandenburg.
Ja, heel kort, want ik zoek dan een beetje naar waarom dat dan hierbij moet. Maar waarom niet bijvoorbeeld bij alle verkeersmaatregelen die we nemen in de stad. Want het zijn toch vooral de jongeren in de stad die in de toekomst over de wegen rijden. Daar hoor ik dat niet. Wat maakt dit nou zo speciaal dat er hier speciaal een jongerenvertegenwoordiger moet komen?
Nou voorzitter, daar kan ik eigenlijk heel kort over zijn. Omdat het by far de grootste uitdaging van onze tijd is. Dit is echt immens hoeveel we in Nederland en wereldwijd moeten doen om ervoor te zorgen dat de wereld niet heel erg veel opwarmt. En daardoor voor heel veel levende organismes niet meer leefbaar is. Dus het is zo groot dat je daar meer moet voor doen dan bijvoorbeeld voor de mobiliteitsvisie, waar het voorbeeld wat u schetst.
De heer Van Kesteren zou heel graag nog willen, maar dan moeten wij wel beloven dat u de volgende keer iets eerder uw hand opsteekt. Want we zijn inmiddels op zes minuten voor de heer Bos. De heer Van Kesteren.
Al opgestoken, voorzitter. Maar goed, stel dat de jongeren zoveel realiteitszin hebben en dat ze zich verdiept hebben en dat ze zeggen van nee, daar moeten we helemaal niet aan beginnen met het oog op onze toekomst. Wat gaat Studentenstad dan doen?
Nou, natuurlijk een interessante vraag. Maar waar het natuurlijk om gaat, is dat er inspraak is. En wanneer deze hypothetische situatie, waar ik liever niet te veel op inga, want het gaat gewoon niet gebeuren. Jongeren hebben namelijk realiteitszin en weten dat we wel heel erg veel moeten doen aan klimaatverandering. Zo simpel is het. Het gaat niet gebeuren. En ik ga niet in een wat als situatie in mij helemaal verliezen.
Helder, dank u wel. Wie kan ik het woord geven? Mevrouw Nieuwenhout, GroenLinks.
Hartelijk dank, voorzitter. Wij zien voor ons op tafel liggen dat het mooie doel van 5,7 terawattuur bestendigd wordt en ook verder geconcretiseerd wordt. En daar zijn we heel blij mee. Ook dat er al wordt gewerkt aan de uitvoering daarvan. Wat we wel zien is dat de RES een beetje lijkt op een soort optelsom van het gemeentelijk beleid van de verschillende gemeentes en de provincie. Dus waar wij naar op zoek zijn is wat is nou de toegevoegde waarde van het samen doen. Ik denk dat die er namelijk zeker kan zijn, die toegevoegde waarde. Alleen hij komt voor mij nog niet goed genoeg in de RES naar boven. Dus dat is een soort vraag naar een ambitie om dat in de RES 2.0 wel te doen.
De heer Brandenburg heeft een vraag voor u.
Ja, dank voorzitter. Ja, ik ben wel benieuwd naar de visie van GroenLinks. Waarom dat dan onvoldoende tot z'n recht komt in die RES? Want u constateert dat, maar heeft u ook een idee waardoor dat komt? Zou het ook kunnen komen door de samenstelling van de stakeholders die betrokken zijn bijvoorbeeld?
Nou, dat zou bijvoorbeeld wel kunnen. Ja, dat zou een heel goed bedacht idee zijn. Maar hoe het dan ook zij, ik denk dat het belangrijk is om dus in de REST 2.0 te streven naar echt die, zeg maar, meer dan de som der delen te creëren. En waar heb ik het dan bijvoorbeeld over, concreet? Een voorbeeld is participatie. Wat ik zie staan in de REST is dat het een optelsom is van bestaand beleid van gemeentes en dat de gemeentes en de provincie dus ook afzonderlijk daarover communiceren met hun inwoners. Waar ik naar op zoek ben, is juist participatie op het geheel. Mensen hebben daar ook een visie over, namelijk. De rugwetenschappers Quintani en Pervisiute, die zeggen, mensen moet je dus al in een vroeg stadium betrekken bij de plannen en ook duidelijk maken hoe hun plannen gebruikt worden. De jongeren moeten op een speciale manier betrokken worden, maar eigenlijk moeten alle inwoners gewoon betrokken worden bij de plannen en in een vroeg stadium al. Dus dat hoop ik dat dat voor 2.0 ook kan gebeuren.
De heer Ubbens.
Ja, maar voorzitter, ik begrijp toch dat in dit rest is gezegd, voor concrete plannen moet je dat inderdaad aan de gemeentes overlaten, die dan voor de concrete plannen, zeg maar, de participatie en de communicatie op zich gaan nemen. En ja, dan volg ik u wel dat het in een vroegtijdig stadium moet, maar waarom moet dat per se ook voor de rest als overkoepelende inventarisatie?
Nou, juist om dus te kijken van, als we dus meer doen dan de optelsom van de plannen, want inderdaad, daarvoor hoeft niemand nog verder in te spreken, want die plannen die bestaan allemaal al. Maar juist als je dus verder gaat dan dat en samen afspraken maakt over hoe je het geheel verbetert, dan denk ik dat er zeker nog wel wat keuzes te maken zijn, waar het goed van zou zijn als dus inwoners ook betrokken worden.
De heer Van Kesteren.
Ja, voorzitter, het spreekt me enorm aan dat de woordvoerder van GroenLinks zegt van je moet iedereen betrekken bij de plannen, zo vroeg mogelijk. Iedereen. Zijn dat dan ook de tegenstanders van dit soort plannen?
Zeker, iedereen. Oké, dan ga ik nu weer verder. Want een ander punt dat GroenLinks belangrijk vindt is dat in de rest staat dat de partners streven ernaar dat elk energiepark waarde toevoegt aan de natuur en biodiversiteit. Heel mooi dat dat er staat. En wij hopen dat er in het vervolg ook duidelijke eisen en kaders worden gesteld over hoe dus in de praktijk dit streven waar wordt gemaakt. Verder netcapaciteit. Mevrouw Bogaert begon er ook al over. Innovatieve oplossingen kunnen gebruikt worden, en dat lijkt mij moeten gebruikt worden, want we moeten alle zeilen bijzetten om alles te kunnen aansluiten. Expliciete vraag van ons is de rol van de industrie in vraagflexibiliteit, of daar meer aandacht kan worden besteed in de volgende RES. En of ook cable pooling, of op zijn Nederlands, dat verschillende zon- en windparken samen gebruik maken van dezelfde aansluiting, waardoor je dus minder netcapaciteit nodig hebt, ook meegenomen kan worden. Dan verder.
Mevrouw Nieuwenhuis, ik ga u even onderbreken. We hebben een technisch probleem. We worden er zometeen uitgegooid. Dat betekent dat de livestream stopt. Nee, we worden er zometeen uitgegooid. Dan kunt u even nadenken over uw laatste zinnen, want uw tijd is ook op. En dan wachten we even tot het systeem opnieuw gestart is.